Dit is de Team Up podcast met Hester ten Dolle.
Van harte welkom en leuk dat je luistert naar de Team Up podcast. In deze podcast deel ik tips en ervaringen over opschalen met een team, nieuw leiderschap, hoe je de beste teamperformance kan creëren en hoe jij er als ondernemer voor zorgt dat je zelf meer vrijheid, winst en plezier gaat ervaren door je team. Veel luisterplezier. Nick, van harte welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je erbij bent. Je bent de tweede gast van de Team Up podcast. In deze podcast interview ik ondernemers die in mijn ogen een mooi voorbeeld zijn in leiderschap en hoe ze naar hun mensen kijken. En ik moest aan jou denken, want wij hebben elkaar 2 jaar geleden volgens mij leren kennen.
Ja, klopt.
En heb ik jou heel even mogen helpen met een thema binnen jouw bedrijf, werkgeluk. En toen hadden we het onder andere over Ricardo Semler en allemaal hele mooie mensen, ondernemers, voorbeelden, wat jou inspireert, wat mij inspireert. Dus dat leek me eigenlijk een mooie aanleiding om daar om jou eigenlijk hem van het lijf te vragen over hoe jou dat heeft geïnspireerd. En hoe jij eigenlijk dat hebt toegepast binnen jouw bedrijf, waar je achter staat, wat je visie is. Dus dat wil ik heel erg graag van je horen. Maar misschien is het even goed eerst voor de luisteraars om even te vertellen wie Nick Ebbers is.
Ja, nou allereerst dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Nick Ebbers. Ik heb een reclamebureau, internetbureau in Lichtenvoorde, Vervent Digital. En we houden ons bezig met het digitaal zichtbaar maken van organisaties. En dat wil zeggen dat wij hen helpen bij hun strategie om zichtbaar te zijn. Websites, webwinkels, films, social media, online marketing. Eigenlijk alles op het gebied van digitale zichtbaarheid. En dat doen we op dit moment met een team van 23 liefhebbers en enthousiastelingen.
Ja, graag. Ja. Maar dat is niet, dat stond er niet gisteren al, zeg maar. Dat team, dat heb je de afgelopen jaren heel erg opgebouwd tot waar het nu staat.
Ja, ja, ik ben 17 jaar geleden begonnen samen met mijn vader. We hebben een schuurtje verbouwd, daar zijn we begonnen. En toen kwam er stagiair 1 en stagiair 2 en uiteindelijk groeide dat uit. En wat jij zegt, dat groeit langzaam. Dat is ook nooit een doel om in die zin een bedrijf of mensen te hebben. Dat is in ieder geval niet mijn doel geweest. Maar ja, als het nodig is, dan is het nodig en het groeit zoals het groeit.
Ja.
En het is hartstikke leuk om met het team dat te doen.
Ja.
Maar het was niet een doel aan zich.
Nee. En ik, we hebben elkaar laatst even weer even bijgekletst met elkaar. En toen vertelde je al even over de reis van 2 jaar terug naar nu. En wat daar allemaal is gebeurd eigenlijk. Wat voor jou misschien heel vanzelfsprekend is. Maar jullie zetten wel stappen met het team. Waar je in ieder geval bewust mee bezig bent. Waar je bewuste keuzes in maakt. En waarvan je ook echt ziet dat het bedrijf ten goede komt. Maar eigenlijk vooral met de juiste aandacht voor de mensen kan dat bedrijf ook groeien.
Ja, ja. Ja, misschien is het goed dat ik nog, als ik nog een paar jaar daarvoor ga, even voor mezelf in de notendop hoe dingen ontwikkeld zijn. Van de ene kwam de andere collega. Tot ongeveer 10 man deed ik alles zelf. En dacht ik van, ik moet ook alles zelf doen. Dus ik deed sales, planning, facturatie en alles deed ik. Ik werkte 6 dagen in de week, van 's ochtends heel vroeg tot 's avonds laat. En mijn overtuiging, opvoeding, in ieder geval conditionering was, hoe harder ik werk, hoe beter het bedrijf zal gaan en hoe beter het resultaat was. Tot ik richting een burn-out aanliep en allerlei dingen moest doen om daar vanaf te komen. Ik had angst en paniekaanvallen en het ging dus in ieder geval niet de goede kant op. En toen heeft iemand mij erop gewezen om het anders te gaan aanpakken. En dat wil eigenlijk zeggen, heel eenvoudig, dat je het los gaat laten. En sindsdien heb ik ook echt een groei gemaakt. Dus mijn eerste, bij mij kwam er gelijk een angst van, oké, als ik het losgelaten en ik moet andere mensen neer gaan zetten die dat moeten gaan doen. Dat kost mij weer extra mensen. Dat was niet handig. Maar het resultaat uiteindelijk was een veel beter resultaat. Veel betere werksfeer ook. En er kwam vanzelf groei, een soort natuurlijke groei. Ja. Doordat ik het juist losliet. Dus ik was zelf de beperkende factor.
Ja.
Maar dat zag je pas later.
Ja.
En vanaf dat moment heb ik ook veel meer tijd en aandacht gekregen voor cultuur, voor je collega's. Voor hoe zorg je ervoor dat je een goede cultuur opbouwt. En ik geloof er ook in dat uiteindelijk dus dat mensen op nummer 1 moeten staan. Want als je de mensen op nummer 1 zet en ze zitten lekker in hun vel, dat wil zeggen privé en werk. Want tegenwoordig heb ik ook het gevoel dat dat steeds meer samengaat.
Ja, want daar hebben jullie ook heel veel aandacht voor. Als je bijvoorbeeld naar jullie website kijkt, dan zie ik heel duidelijk, dit is bijvoorbeeld Eline, dat is wat ze hier doet, maar dit is wat ze in de vrije tijd ook doet. Dat zie je eigenlijk bij iedereen terugkomen.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
Nou ja, wat je ziet is, FFN staat voor gepassioneerd en vurig, voor liefhebbers. En onze slogan is ook het creëren van liefhebbers die, we creëren liefhebbers die groei creëren. En dat geldt zowel voor je klanten die willen groeien, die willen met omzet draaien of nieuwe producten verkopen of die zoeken nieuwe collega's. Maar dat geldt ook voor onze eigen collega's, dat zij een passie of een hobby hebben. En vaak is dat ook hun werk. Je ziet bij iedereen die hier werkt, is fan van zijn werk en is liefhebber van het werk. En dat geldt voor de designers, de marketeers, maar ook voor de cameramensen. En je wilt dan ook dat zij hun groei behalen. Dus daar is al veel aandacht voor. En je weet ook als je daar aandacht aan schenkt, dat zij gaan groeien en dat je veel betere resultaten krijgt. Want wat ik net ook vertelde is dat als iemand lekker in zijn vel zit, dan gaat hij met veel plezier naar het werk, creëert hij mooie projecten, zijn klanten tevreden. En ik denk ook dat dat de manier is.
Ja, en jij zat toen eigenlijk niet lekker in je vel. Je zei, ik was eigenlijk mijn eigen beperkende factor. Hoe zag dat eruit? Was dat een stukje te ver gaan in je verantwoordelijkheidsgevoel? Was dat misschien moeilijk vinden om dingen los te laten?
Ja, ik denk vooral, op dat moment moet ik eerlijk zeggen dat je dat niet doorhebt, hoor. Want dat werd eigenlijk vanaf dag 1 al gezegd toen ik zeg maar voor mezelf begon of begon met ondernemen. Was al, waarschuwde mijn vader bijvoorbeeld al over, weeg niet te veel, pak ook eens je pauzes en je rust. En ik herinner mij dat hij wel eens ophaalde van het vliegveld dat ik terugkwam van vakantie met vrienden. En dan zat ik nog in de vliegtuig en dan ging de telefoon alweer. En dan zat ik in de auto, dan haalde hij ons op van Schiphol. En dan was de hele weg was ik aan het bellen en dan was je dingen aan het regelen. Dus het was dag en nacht werken. En dat was gewoon een overtuiging van mijzelf, denk ik. Hoe harder je werkt, hoe meer resultaat en hoe succesvoller. En dat is dan toch wat mij dreef blijkbaar. Maar dat bleek dus niet waar te zijn.
Nee, en dan is er iemand die jou wakker schudt. Of die zegt, Nick, dit moet je anders gaan aanpakken. Namelijk zo en zo.
Ja.
En dan klinkt het natuurlijk vrij eenvoudig door dan jouw verhaal te volgen waarin je dat ook gedaan hebt.
Ja.
Maar was dat ook zo eenvoudig om die stappen te passen?
Nee, dat gaat wel met vallen en opstaan. Uiteindelijk gaat het, denk ik, zoals heel veel dingen in het leven. Het gaat met ups en downs. Maar uiteindelijk is het wel een kwestie van natuurlijk gewoon doen en daarvan leren en verbeteren. En ik merkte vooral wel als je, en we noemen dat hier, dat iedereen intern zijn eigen kindje heeft, hetgeen waar hij liefhebber van is. Dus mensen kunnen hier ondernemen in de onderneming. Ik denk dat wij dat wel hebben gecreëerd hier. Dan merk je wel dat dingen veel harder gaan. En je ziet dus zelf ook als je mensen ergens verantwoordelijk voor maakt en volledig de vrijheid en volledig vertrouwen geeft, dat het ook heel hard groeit. En als je dat resultaat eenmaal ziet, dan ben je er vanzelf, raak je ervan overtuigd. En af en toe maak je wel de fout, hoor, dat je toch weer erin duikt of jezelf ermee bemoeit. Dat je denkt van, ik moet het even oppakken en dat je dus wel terugvalt in je oude patronen. Dus ik moet mijzelf ook nu nog regelmatig even de les leren.
Ja.
En dat ik weer uit die patronen stap.
Dus naar van Nick, de ondernemer, inmiddels een compleet team vol ondernemers.
Ja. En dus niet iedereen is daarvoor geschikt. Maar ik denk wel dat je vanzelf ook de mensen daarin aantrekt. En dus op een of andere manier vind je dan ook wel de juiste personen die daarbij passen. En dat betekent gewoon dat ik ze ontzorg en het aantal zaken worden hier geregeld. Maar jouw afdeling, daar ben jij verantwoordelijk hoe je die inricht, hoe je de toekomst ziet, daar hebben we gesprekken over. En je mag ook met eigen initiatief komen, dat doet men ook. En je ziet wel dat ze dan ook echt verantwoordelijkheidsgevoel hebben en ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid nemen. En er alles aan doen om daar een succes van te maken. Ja. Juist omdat ik ze volledig vrij laat en je ze volledig hun gang laat gaan. Maar het is wel belangrijk dat iedereen, overkoepelend, heb je natuurlijk wel samen één uitdaging waarvoor je staat en waar je naartoe wilt.
Ja. Maar voordat zij die ondernemer kunnen zijn binnen het bedrijf, moet jij het als ondernemer, eigenaar van deze toko, het los durven laten.
Ja.
Hoe is dat voor jou gegaan?
Nou, voor mijzelf persoonlijk denk ik niet dat ik daar heel veel moeite mee heb gehad. Maar goed, ik hoor nog soms wel eens anders van collega's. Maar ja, het kwam natuurlijk vanuit een soort noodsituatie. Dus wat ik deed, kon sowieso niet meer. Want ik had paniekaanvallen en ik zat tegen een burn-out aan, dus ja, als ik vooruit wilde, dan moest ik wel loslaten. Dus het was meer noodzaak en dan gaat het ook wel wat makkelijker. Zeg maar, als je dan die klap krijgt, dan weet je ook wel dat het echt nodig is.
Ja, ik las dat Ricardo Semler, waar we het aan het begin over hadden, dat hij ook inderdaad door ernstige gezondheidsproblemen, door te lange werkdagen, uiteindelijk heeft besloten om het roer om te gooien. Dus daar zie ik een beetje niet een herkenning in, maar wel, Ricardo Semler is natuurlijk wel iemand waar we het al eerder over hebben gehad. Los van deze podcast, maar wij samen.
Ja.
Wat inspireert jou in hem, in zijn aanpak, in zijn visie?
Ja, ik denk dat je... dat je dus grote dingen kunt bereiken en vooral samen kunnen doen. Als je de documentaire ziet, documentaire over hem, is sowieso een hele boeiende documentaire. Maar je ziet dus ook dat je mensen hun talenten veel meer benut. Dus je ziet mensen ook groeien. En ik heb ook het gevoel hier dat, we zijn nu met 23 personen, dat het ook een soort van vriendengroep is van 23 man. Die hier allemaal met plezier naar werk gaan en... ja, je ziet gewoon hele mooie dingen ontstaan. En dat zij zelf echt gaan ondernemen en dingen initiëren en dingen opzetten. En zij zijn ook vaak veel beter dan ik zelf. Dus je ziet ook dat zij vaak boven mij uitstijgen. Zeg maar, als ik het zelf deed, versus wat hun doen, is dat vele malen beter. Dus je merkt dat je samen gewoon veel verder komt en het veel groter en beter maakt. En ik denk dat je dat ook terugziet in zijn documentaire. En dat gebeurt hier natuurlijk in de mini en het klein. Maar het is alleen wel hetzelfde resultaat, hetzelfde principe.
Ja, en daarom dat het ook waarschijnlijk zo aansprak, dat wat je in hem zag.
Ja.
Want misschien even goed voor de mensen die Ricardo Semler niet kennen. Hij is een Braziliaanse ondernemer. Hij heeft volgens mij een fabriek van zijn vader overgenomen. Ja. En heeft geloof ik in zijn eerste week alle managers ontslagen. En dacht weg met alle regels, weg met alle bureaucratie. En hij stond heel erg voor het democratisch managen. Ja. We doen dit met z'n allen. Ja. En hij is daar heel succesvol in geworden. Heel bijzonder, zeker in zijn sector, industriële sector. Ja. Waarin het eigenlijk niet vaak met zoveel vertrouwen en vrijheid eigenlijk wordt ondernomen richting de mensen.
Ja.
Dus dat is wel wat mij inderdaad heel erg inspireert in de zin van het loslaten van controle. En heel erg uitgaan van vertrouwen in mensen. En dat is inderdaad ook iets wat ik bij jou zie gebeuren. Waarin jouw teamleden eigenlijk ook keuzevrijheden geeft en ervoor zorgt dat de mensen die hier werken ook zelf beslissingen mogen nemen over wat ze doen, hoe ze het doen, waar zij in geloven, waar ze achter staan.
Ja.
Is dat altijd al zo geweest? Heb jij die visie altijd al zo gehad?
Ja, ik denk zelf onbewust van wel. Dus ik denk ook als je dit soort, als ik bij dit soort bedrijven ook om me heen zie, ik natuurlijk wel steeds met dit soort bedrijven ontstaan of ondernemers die op deze manier ondernemen. Ik denk wel zelf dat het gewoon in je moet zitten als persoon. Het zal vast aan te leren zijn, maar dat is wel, ik merk wel zelf bij mezelf, ik denk niet dat het een aangeleerd kunstje is. Ik denk wel dat dit gewoon is hoe ik ben en dat ik daar gewoon het meest vertrouwen in heb. Ja. En voor mij weet het ook het beste. De andere manier is denk ik een manier die helemaal niet bij mij past. Dus het is eigenlijk een soort natuurlijke manier gegroeid en gegaan. En met bijvoorbeeld ook dat collega's onbeperkt vakantiedagen hebben. Ze kunnen dus in theorie zoveel vakantie opnemen als ze willen. Daar zitten geen restricties aan. Maar dat heb ik de afgelopen 17 jaar ook nog nooit gecontroleerd. We hebben nog nooit vakantiedagen bijgehouden of daarop gestuurd. Iedereen, ja, daar gaat op vertrouwen en je ziet dat dingen goed gaan. En als iemand een week langer of korter gaat, ja, dat moet ze zelf weten.
Ja.
Dus dat is altijd al wel, denk ik, een... manier geweest hoe we het hebben aangepakt. Gewoon volledig in vertrouwen. En als het niet goed gaat, voel je dat vanzelf.
Ja, want snap je dan nu nog waarom... want inderdaad, binnen jouw sector is dit misschien niet meer heel erg uitzonderlijk. Maar ja. Buiten de sector, zeker van digitale marketing, de IT-bedrijven, daarbuiten is het eigenlijk, kan het heel verwonderlijk klinken. Van mensen die bij mij werken, die mogen zelf bepalen hoeveel vakantie ze opnemen.
Ja.
Kun je dat toch voorstellen, dat er bedrijven zijn die juist erin geloven dat ze dat moeten beperken? Of dat ze dat moeten...
Ik zie uit mijn heen natuurlijk dat dat veel gebeurt. Ik weet niet helemaal of het ook in alle branches... Ik denk wel dat het in alle branches kan, maar je ziet bij dat het dus wel kan. Ja. Ik kan het zeggen, dat zie je het ook. En die doet dit al tientallen jaren bij wijze van. Dus ik geloof in ieder geval ook dat ik geloof wel dat je bedrijf er veel beter van wordt als je het wel doet. Ja, als je mensen vrijheid geeft en vertrouwen, dan gaan ze groeien. Iedereen,
ja.
En iedereen wordt beter van een positieve vibe en een positieve cultuur.
Ja. Er is er nog niemand geweest die zei, Nick, ik ben de komende 4 maanden zit ik in Al Bali.
Nee, dat doen ze niet. Nee.
Hoe komt dat? Is dat een stukje verantwoording naar elkaar opvoelen? Of een stukje...
Ja, sowieso. Ja, maar dat krijg je als iedereen zijn eigen afdeling heeft, zeg maar, verantwoordelijk is voor een eigen deel. Dan zie je ook dat zij volledige verantwoordelijkheid krijgen en ook vooral nemen. En daar vanuit daar juist meer commitment hebben. En meer energie, meer plezier. Dus je ziet juist alleen alles maar groeien en daar beter in worden.
Ja, want dat loslaten, dat eigenlijk creëert dat ook heel erg eigenaarschap. Dus je noemt het al ondernemer binnen een onderneming. Maar inderdaad, als je losgelaten wordt, dan kan je bijna niet anders dan je eigenaar voelen over de processen waar je mee bezig bent.
Ja. En ik zie ook veel collega's, ik heb wel eens van collega's teruggekregen dat ze zeiden van ja, in onze branche is het ook zo dat heel veel mensen van zichzelf beginnen. Hè? Als zzp'er, als designer, of als marketeer, of als cameraman. En er was natuurlijk op het begin ook wel een angst van mij. Van ja, je kunt natuurlijk ook opleiden en vervolgens gaan ze dan weg. Hè? Dan steek je 3 jaar energie in iemand, je leidt ze op, je geeft ze veel vertrouwen en opleiding. En vervolgens vliegen ze, maar dat gebeurt niet. Want dat was wel een van de dingen die ook al tegen mij gezegd werd. Van ja, dat is natuurlijk een grote kans dat dat gebeurt. Want eigenlijk leid je ze op tot een soort van ondernemer. Maar je merkt toch dat ze zeggen van nou, ik wil toch dat basisdingen zoals financiën, dat soort zaken goed geregeld zijn. Dat de commercie geregeld is, dus dat ik klanten krijg. Maar daarbinnen, alle andere zaken, daar wil ik graag de ondernemer in zijn. En ik denk dat er een hele groep mensen voor is.
Ja, dus dat is een prachtige combinatie.
Ja, dus er zijn bepaalde zekerheden die ze hebben. En toch kunnen ze ondernemen in die onderneming.
Ja. Ja, dit klinkt natuurlijk allemaal prachtig. En heel, voor jou heel vanzelfsprekend. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de uitdagingen die je daarin vindt. Wat zijn de lastige stukken als jij er eigenlijk niet eens voor kiest, hè, maar je zegt eigenlijk van dit zit voor een groot deel ook gewoon in mij. Wat zijn de nadelen is misschien heel moeilijk, maar wat zijn de uitdagingen dan voor jou als ondernemer om op deze manier dat team aan te sturen?
Nou, ik denk dat, want het is het goede dat je dit aangeeft, hè. Het is, voor ons werkt het, maar er gaan ook genoeg dingen mis. Zoals denk ik in elk bedrijf dingen misgaan. Wat zijn de valkuilen of uitdagingen? Die zitten vooral in, als je tenminste onze branche sector pakt, en ik denk dat die voor heel veel sectoren geldt, is dat 99% van de problemen komen voort uit communicatie of het gebrek aan communicatie of het verkeerd managen van verwachtingen. En daarin zie je dus dat, hebben we natuurlijk heel veel klanten, leveranciers, dat zijn allemaal verschillende type mensen en verschillende persoonlijkheden. En daar moet je ook maar met iedereen goed om kunnen gaan. En je meet dat daar wel eens de uitdaging zit. Heel veel van onze collega's hebben ook direct klantcontact, zijn verantwoordelijk voor een project. Soms presenteren ze zelf de offertes en pakken ze een project van A tot Z op. En die verwachtingen altijd managen, daar zit nog wel eens een uitdaging in. En daar worden ze ook in getraind. We hebben een personal trainer die iedereen ook traint op communicatie, ook een stukje sales daarin. Het is niet echt sales, het is meer een adviserende rol richting klanten. Maar het zit vooral in communicatie, verwachtingen managen, daar zitten de meeste uitdagingen.
Want als ik jou zo beluister, dan ben je eerder de facilitator van dit team. Dan dat jij sturing geeft aan het team.
Ja, we zien onszelf ook, of in ieder geval voor mijn rol is vooral coachend.
Ja.
Dus het is meer van, men heeft bepaalde kaders, daarbinnen kunnen ze ondernemen. Hebben ze een vraag, dan kunnen ze, we hebben dan 3 coaches hier. Die kunnen ze erbij halen, aanspreken en dan is het vooral een coachende rol.
Ja.
En ik heb onder mijn monitor, mijn werkplek monitor hangt een kaartje met, dat is ook om mezelf even te reminden, als mensen bij mij komen en ze hebben een vraag. Ook daarvoor geldt in 9 van de 10 keer, weten ze lang het antwoord en vragen ze alleen om bevestiging. Dus mijn eerste antwoord is vaak ook, wat zou je zelf doen? En ongeacht wat het antwoord is, doe dat maar, want ik vertrouw op jou. En ja, het zal vast een keer misgaan, maar in 99% van de gevallen gaat het goed.
Is dat wel eens goed misgegaan?
Ja, er gaan wel eens wat dingen mis, ja. En vaak zit het ook dat weer in ervaring en een keer vallen, dat gebeurt.
Ja.
Maar goed, die fouten maak ik zelf ook.
Ja.
Dus het is niet als ik het gedaan had, dat het dan beter zou zijn. Onderaan de streep gaat het vaak beter dan dat het misgaat als ik het zou doen, denk ik. Dus ik denk dat het een goede werkwijze is. En ook daar leert men van, hè? Dus dat is alleen maar goed.
Ja. En hebben de mensen hier dan helemaal geen kaders nodig?
Die zijn er zeker. En nogmaals, ons credo is, we creëren liefhebbers die groei creëren. En we hebben dan periodiek met alle collega's, maar ook met het team. Dus per afdeling, we hebben bijvoorbeeld een afdeling online marketing, afdeling video, afdeling development, hebben we liefhebbersgesprekken. En daarin, dat is wel goed om te weten, we stellen dan 3 vragen. En dat zijn hun kaders. En de eerste vraag is, wat kun jij eraan doen binnen jouw passie en jouw expertise om liefhebbers te maken van onze klanten? Wat kun je eraan doen om liefhebbers te maken van je collega's? Dus meer onderlinge samenwerking. En wat kan Vervent, dus wat kunnen wij of ik eraan doen om van jou een liefhebber te maken? Of ervoor zorgen dat jij liefhebber blijft van Vervent? En op die 3 vragen, daarvoor maken zij een plan en geven zij antwoord en geven ze aan hoe ze het willen doen. En dat presenteren ze elk half jaar aan ons. En dat zijn dan zeg maar, het geeft ook weer richting van waar we naartoe gaan. En dat presenteren ze ook onderling aan elkaar. En vanuit daar weten we ook gezamenlijk zitten we op de juiste weg en streven we samen naar hetzelfde doel.
Ja, dus hoe word jij liefhebber van onze klanten? Daar kunnen mensen zelf invulling aan geven.
Ja.
Hoe ver mogen ze daarin gaan? Hoe ver gaan ze daarin in de praktijk?
Ja, ik denk gewoon volledig. Kijk, het voordeel daarvan ook is dat zij hebben heel veel, als je bijvoorbeeld de videoafdeling neemt, we hebben 3 man die films maken bij ons. En die hebben natuurlijk dagelijks klantcontact. Zij weten vaak nog veel beter dan ik waar die klant behoefte aan heeft. En wat er gebeurt in de markt en welke veranderingen er zijn. Dus als zij daar zelf antwoord op geven, krijg ik een veel beter antwoord dan ik dat als leidinggevende zou moeten doen. Omdat ik gewoon minder signalen vanuit uitpak.
Ja.
Dus daarnaast heel goed dat zij dat doen. En dat wij dan coachende rol hebben om te kunnen kijken van, hey, zit het in de goede richting? En,
ja.
En ze kunnen daar volledige vrijheid in. Dat gaat van apparatuur tot dus nieuwe apparatuur, nieuwe materialen tot bepaalde technieken of een andere manier van filmen of een andere richting uitgaan. Ja, dat betekent ook dat zij zelf vaak weer moeten bijleren en omscholen en moeten vernieuwen daarin. En zeker in onze wereld gaat het al snel. Maar het is dus heel breed in die divers waar ze mee komen en wat er nodig is.
Ja, en bepalen jullie dan ook met z'n allen wie dan jullie ideale klant is? Voor wie jullie je liefhebber willen worden?
Ja, we merken zelf dat, en we kunnen intern ook projecten beoordelen. Dus vanuit daar zie je ook welke projecten het leukst zijn of waar ze de meeste energie van krijgen. Daar zit vaak ook weer een type klant aan vast. Een type persoon vaak ook. Het gaat vaak nog helemaal niet om het bedrijf, maar vooral de contactpersonen. Dus mensen met wie we samenwerken. Dat er wel een bepaald type persoon uitkomt. En je merkt ook op een of andere manier wel, omdat je het zelf uitstraalt, dat je ook dat type klant ook weer aantrekt.
Ja, want is het dan zo dat ook de teamleden allemaal nieuwe klanten aantrekken? Of ligt dat deel nog voor een groot deel bij jou?
Nee, dat is dus ook een voordeel. Voorheen deed ik dat dus volledig zelf. Was ik de enige daarin. Nu zie je dat er, soms komen er projecten voorbij of worden projecten opgeleverd, waarvan ik niks af weet. Maar die gaan dus blijkbaar rechtstreeks via de personen. Dan hebben ze een film gemaakt en dan moet er toch nog even een andere film komen of er komt nog een opdracht bij. Dat pakken ze dan volledig zelfstandig op. En sommigen vinden het fijn, we hebben op dit moment 8 personen die dan direct klantcontact hebben, om dan toch even bij mij nog te checken van, hey Nick, wat vind je van dit voorstel? Is dit goed? Kan dit zo de deur uit? Kan ik dit zo bespreken met de klant? En soms hoor ik er niks van en pakken ze het zelf op. Dus ook daarin kun je zelf wisselen. Maar het gebeurt dus wel dat je dus ook veel meer mensen hebben die, dus ook in je organisatie, die zelf ambassadeurs kunnen maken en liefhebbers kunnen creëren.
Jullie hebben de afgelopen jaren heel erg geïnvesteerd in jullie eigen identiteit. Er is een nieuwe merknaam uitgekomen. Er is een duidelijk verhaal aangekoppeld.
Ja.
Hoe belangrijk was dat om het team nu zo zelfstandig en zelfsturend eigenlijk te kunnen laten bijdragen aan daar waar jullie met het bedrijf naartoe willen?
Ja, ik denk zelf heel belangrijk. En misschien nog wel, het traject heeft ook 2 jaar geduurd. Niet omdat het, het is ook al veel werk, maar vooral omdat je het ook heeft moeten laten bezinken en een keer naar kijken. Het heeft natuurlijk verschillende fasen. Maar ik denk dat wat het ons het meest heeft opgeleverd, is dat je heel helder hebt wie je zelf bent, ook wie je zoekt, maar ook als collega. Dus welke collega zoek je? En op een of andere manier merk je dan ook dat, ik merk dat zelf in ieder geval heel erg, dat het werven van nieuwe collega's een stuk eenvoudiger is, omdat die toekomstige collega precies ziet qua cultuur, gevoel, sfeer. Waar kom ik terecht? Wat is dat voor bedrijf? En ik had heel vaak zelf dat ik vooraf, als ik een bedrijf online zag en ik kwam bij dat bedrijf, dat een groot verschil was tussen wie zij online uitstraalden en offline waren.
Ja.
En ik denk als je dat in balans weet te brengen, en ik denk dat we dat goed doen, dat je dus ook veel sneller een goede match hebt. En we hebben een heldere visie, we weten wat we doen en waarvoor we staan. En je merkt dat, ik merk in ieder geval als ik nieuwe mensen benader of in contact kom met toekomstige collega's, dat ze los van een salaris of arbeidsvoorwaarden, het de laatste jaren merk ik in ieder geval dat ze het heel belangrijk vinden om van betekenis te kunnen zijn. Om mee te werken aan een grotere, een hoger doel, zeg maar. En als je dat helder hebt met z'n allen en je vecht er met z'n allen voor, ik merk dat dat heel veel energie geeft bij in ieder geval de generatie collega's die wij zoeken en aantrekken.
Ja, ja, dus ook door die nieuwe identiteit, of daar eigenlijk heel veel de aandacht die jullie daaraan hebben gegeven, weten de mensen die bij Vervent werken ook hoe zij vanuit hun rol dus ook bijdragen aan die identiteit en aan dat wat jullie met die identiteit willen bereiken in deze wereld.
Ja, ja. En dat is wel voor de collega's die nu collega zijn, maar ook als je dus collega's werft, kun je eenvoudiger overbrengen wie je bent en wat je doet en Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat op dit moment, zeker op dit moment, zijn natuurlijk, eigenlijk de werknemer heeft het voor het zeggen,
ja.
Omdat er gewoon heel veel aanbod is,
ja.
Is het nog lastiger om goede mensen te vinden, dan is het denk ik wel belangrijk dat je in de massa opvalt en dat je helder hebt wie je bent. Dan kan een toekomstige collega ook veel beter een keuze maken.
Ja, en hoe neem jij je team mee in die strategie?
Wat we hebben gedaan in aanleiding van de strategie is dat, we zijn begonnen met eerst met een klein clubje om bepaalde kaders te stellen. En vanuit daar zijn interviews gehouden met alle collega's. Die zijn van begin af aan betrokken. Hebben zelf meegedacht over de naam. Hebben ook kunnen stemmen over de naam. Maar er zijn ook interviews geweest over waarom werk je hier en waar krijg je energie van en waar wil je naartoe. En ik denk ook dat elk bedrijf heeft natuurlijk een cultuur en een DNA en een identiteit. Maar vaak is het heel moeilijk om dat bij jezelf te achterhalen. Dus wij hebben ook een extern bureau bijgehaald dat ons geholpen heeft. Je moet het alleen zichtbaar maken. En dat is dan, kijk, je bent al iemand. Het is alleen zorgen dat wie je daadwerkelijk bent,
ja.
Om dat zichtbaar te maken.
Ja. Ja, mooi. Komt het wel eens voor dat hier iemand even zijn motivatie verliest? Of dat hij even niet meer die betrokken ondernemer is binnen het bedrijf?
Ja, dat gebeurt wel eens. Ja. En we hebben ook is tweeledig. Kom daar terug op je vraag. Maar het is ook gebeurd doordat we die nieuwe identiteit hebben, denk ik. En dat bracht ook wat interne processen met zich mee die veranderden. Dat er ook wel een aantal collega's waren die zeiden van dat past gewoon niet meer bij mij. En ja. Dat is ook goed. Ik denk dat het juist heel goed is om dat helder te hebben. Dat je gewoon weet, nou, wij zijn geen liefhebber meer van elkaar. En dan neem je afscheid van elkaar.
Ja.
Op een goede manier. Dus het is altijd in goed overleg gegaan. Maar zo zijn er wel 2-3 collega's uiteindelijk ook vertrokken. Maar ja. Je trekt daardoor ook weer eenvoudige nieuwe collega's aan.
Ja, en ik ben dan wel benieuwd, want die strategie is dus ook helemaal niet jouw strategie. Dat is echt jullie strategie.
Ja.
Dus inderdaad, op het moment dat mensen daar aan meedenken en gaan meebouwen, dan moeten ze daar natuurlijk zelf vanuit hun eigen drijfveren ook echt achter staan. Dan moeten ze dat echt voelen van ja, dit is waar we voor staan. Dit is wat ik wil uitdragen in mijn carrière, in mijn werk.
Ja. Ja, en wat ik daar nog wel over wil zeggen is dat ik wil het dat ook niet rooskleuriger maken dan het is. Je merkt ook wel dat, hè, we hebben nu een groep van 23 personen. Je hebt een aantal collega's die daar bij wijze van spreken dag en nacht mee bezig zijn, die daar heel hard op gaan. Je hebt ook collega's die wat meer de instelling hebben van, ik vind dit goed zo en ik doe gewoon mijn ding en ik draai daar wat minder hard in mee. Dus het is niet dat iedereen daar, om het zo maar te zeggen, even hard op gaat. Het geeft wel richting. En ik denk ook dat je hebt natuurlijk karretrekkers nodig.
Ja.
Je ziet ook dat sommigen automatisch dan de leiding daarin pakken. En je hebt wat meer de volgers. En dat is ook goed. Dus het geeft zeker richting. En zij gaan er zeker een aantal personen. Die pakt dat gewoon heel hard op. Maar er zijn ook een aantal die voor wie denk ik minder uitmaakt. Of je dat heel scherp hebt, die missie, visie en je identiteit en de cultuur, DNA. Of dat je dat niet zou hebben. Die zijn er gewoon minder gevoelig voor. En dat is ook goed. Ik denk dat je daar een goede mix in moet hebben.
En zijn dat dan collega's die wel met klanten of niet met klanten werken? Ik kan me voorstellen dat daar nog wel een verschil in zit.
Ja, je ziet maar de klantcontactpersonen zijn ook wat meer. Vaak degene die wat meer de richting bepalen. En daar wel wat meer ondernemend in zijn.
Ja, want die moeten dat ook echt kunnen uitdragen als zij bij de klant komen.
Ja, ja. En op een of andere manier gaat het op een natuurlijke manier.
Ja, ik heb laatst het boek van Netflix gelezen. En later ook weer met een beetje irritatie weggelegd. Want ze pretenderen heel erg heel veel vertrouwen en vrijheid te creëren binnen het bedrijf. Maar uiteindelijk was er een hele rel ontstaan. Omdat er een aantal teamleden waren die commentaar hadden geleverd op een bepaalde serie die zou komen. En zijn ze eigenlijk op non-actief gesteld en mochten ze nergens over kletsen. En nou ja, dat is de grote tegenstelling tussen bedrijven die op die manier zichzelf naar buiten brengen.
Ja.
Maar los daarvan, wat ik wel heel mooi vond aan hun benadering, was dat ze heel duidelijk hebben wie hun, ze noemen dat hun A-players. Ze weten heel goed wie ze zelf zijn, maar ze weten ook heel goed wie hun A-players zijn. Hoe relevant vind jij dat, om dat heel scherp neer te zetten, wie echt je ideale teamleden zijn?
Ja, ik weet niet of het voor ons, kijk, ik denk zelf, Als ik daar een vergelijking moet trekken, dat met de omvang die wij hebben, dat je dat nog heel makkelijk, dat is bij ons niet gedefinieerd of staat niet ergens vast, maar dat het ook meer om een gevoel gaat. En ergens merk je dat op een natuurlijke manier, Dat zul je ook zien als je ergens een groep willekeurig van 23 man bij elkaar zet. En je moet een uitdaging aangaan of iets ondernemen. Denk ik dat je automatisch ziet dat sommige mensen opstaan, de leiding nemen. En er ontstaat een bepaalde groepsdynamiek. En ik denk dat die hier ook gewoon gegroeid is. En dat die nu nog op zo'n natuurlijke manier gaat. En misschien als je nog groter groeit, of in dit geval Netflix natuurlijk vele malen groter groeit, dat nog meer gedefinieerd moet worden.
Ja.
Ik denk dat in elk bedrijf op een of andere manier wel op een natuurlijke manier ontstaat.
Ja. Maar als we dan toch bij dat gevoel mogen komen, wat voor gevoel krijg jij dan bij de e-players van Vervent? Hoe zou je ze omschrijven?
Ja, ik denk dat het vooral extreem veel hart voor de zaak is.
Ja.
Dat denk ik, ja. Ik was toevallig gisteren hadden de programmeurs een meeting in Arnhem. Dat was een internetmeeting over nieuwe technieken. En dan komen ze vanochtend, sprak ik een van hen. En dan geeft hij aan van ja, we gaan met z'n allen, gaan we elke om de zoveel weken gaan we een avond hier zitten. En dan gaan we met z'n allen dan daar meer over leren of gaan we ons even dieper doen even buiten werktijd. Dus dan zie je dat ze in de avonduren iets organiseren waar ze allemaal vrijwillig dan aan deel gaan nemen om dat maar te doen voor het werk. Terwijl dat natuurlijk niet gevraagd wordt.
Nee.
En ik heb andere voorbeelden van jongens die gewoon met initiatieven komen, ook buiten werktijd om. Dus ze gaan veel harder, ze doen veel meer dan wat van hun gevraagd wordt. En ik heb verschillende collega's die er een aantal jaren zitten die dat, die doen echt bij wijze van alles voor het bedrijf.
Ja.
Dus dat is wel hard voor de zaak 2.0. En dat is niet iets wat je oplegt of wat je vraagt of wat je eist. Dat is echt iets wat vanuit hunzelf komt en wat ze zelf doen. Ze organiseren zelf ook af en toe een feestje of een meeting of dit soort ontwikkeldagen. En dat gaat allemaal op eigen initiatief zonder dat daar zonder dat er echt om gevraagd wordt.
Ja.
En ik denk dat wel gebeurt omdat je hen de vrijheid geeft.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is de rol die jij, de situatie en de ruimte die je hebt gecreëerd eigenlijk.
Ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
Ja.
Ja. En ik denk, en dat heb ik de vorige keer, we hebben elkaar al een keer eerder gesproken ook gezegd. Ik denk wel dat dit, natuurlijk gebeurt dit hier. En dat is mooi en leuk. Maar ik denk ook dat het wel nodig is. Ik denk persoonlijk, als het niet zo zou zijn en we zouden dus, noem het even op de oude manier, managen.
Ja.
En echt alles in beton en kader schieten.
Ja.
Dan denk ik dat mogen iedereen weg is. Dus ik denk ook dat in de wereld, als ik de jonge generatie zie, we hebben hier gemiddelde leeftijd tussen de 25 en 35. Dan is dit ook gewoon wat men verwacht van het mogen. Dus ja, soms komen wel eens jongens of dames vanuit een ander bedrijf. En dan zijn ze wel even verbaasd over hoe het hier gaat. Maar toch denk ik wel dat dit niet zozeer de toekomst is, maar dat dat wel nodig is.
Ja,
ja.
Want soms dan spreek je wel eens ondernemers die vinden dit allemaal heel soft of zo, hè? Zo van, ja.
Ja, dat kan. Ja, ja. Ja. Ja.
Die zuchten al als je het hebt over coachend leiderschap of over dienend leiderschap over democratisch management à la Ricardo Semler.
Ja. Maar ik ben ook gewoon een beetje een softie wat dat betreft. Ja. Dus ja, bij mij, het is gewoon wie ik ben. Dus ja, het is zoals het gaat. Ja.
Ja.
Dus dat hadden, dat ben ik nooit geweest. En dat gaat ook niet gebeuren.
Nee, maar ik vind het wel interessant dat aan de ene kant is het dus iets wat al in je moet zitten. Dus het moet al heel erg bij jouw persoonlijke uitgangspunten, visie, karakter passen. Ja. Wil je dit als leider van het bedrijf kunnen toepassen? Het is geen trucje wat je toepast.
Nee, dat geloof ik niet.
Maar aan de andere kant moet het eigenlijk wel ook strategie worden voor heel veel bedrijven die daar nu nog niet zo actief aandacht aan geven.
Ja, en ik denk, stel nou als jij een voorbeeld neemt van, stel je hebt een bedrijf en je onderneemt al 20 jaar en je hebt altijd op de traditionele manier gedaan en je voelt ook wel dat je moet veranderen. Volgens mij hoef jij niet per se mogen te veranderen, maar kun je ook zorgen dat je de juiste mensen aan boord haalt die die verandering dan wel gefaseerd teweeg brengen.
Ja.
Dus mij hoeft het ook niet per se allemaal zelf te doen.
Nee.
Maar het is wel een bepaalde mindset. En ik geloof wel dat. En ik denk ook dat als je het op de traditionele manier doet en je ziet wat voor resultaat dit oplevert, dat je snel genoeg daar zelf ook in verandert.
Ja.
Daar geloof ik wel.
Ja, dat je het ook ziet gebeuren natuurlijk. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ik weet ook vanuit vroeger, is dat wel eens gezegd, of vroeger, maar ik doe dit nu 17 jaar, werd ook vaak gezegd, ik gun je veel personeel. Of veel gezeur. En ik heb dat best altijd bijzonder gevonden. Want ik doe dit 17 jaar. Er is nog nooit iemand, uiteraard van een keer een griepje. Maar er is nog nooit iemand ziek geweest. Er is nog nooit iemand met ruzie weggegaan. Ik heb nog nooit gezeur gehad met personeel al 17 jaar lang. En ik, als ik in ons systeem kijk, hebben we al 100 man gehad bewijzen van. Met stagiaires erbij. Ik heb daar nog nooit gezeur mee gehad. Dus volgens mij ligt het ook echt aan de cultuur en hoe je er zelf mee omgaat.
Ja, en de aandacht die je aan de mensen geeft.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, dat is ook het succes van het bedrijf hangt af van de mensen die er werken. En
ja.
Hoe meer aandacht jij en ruimte jij geeft aan mensen, hoe meer je bedrijf ook gaat groeien.
Ja.
Dat is eigenlijk wel een heel mooi weerwoord tegen, het hoeft niet eens om een weerwoord te gaan, maar wel een heel mooi argument eigenlijk voor die ondernemer die nog twijfelt of die ook daadwerkelijk die ruimte moet gaan creëren. En of die misschien wel deze podcast luistert en denkt, daar raak ik door geïnspireerd, ik zal wel stappen willen zetten.
Ja.
Ga het eigenlijk maar gewoon doen.
Ja, ja. En ik geloof dat inderdaad 100% dat mensen, als je mensen op nummer 1 zet en hen laat groeien, dan komt alles komt uiteindelijk daarin goed. Want dan mensen maken, hè, dat zie ik hier, betere projecten, hebben beter contact met klanten. Klanten zijn meer tevreden, komen nieuwe projecten. Het resultaat is er ook naar.
Ja.
Dus uiteindelijk is dat, begint het daar.
Ja.
Daar ben ik 100% van overtuigd.
Ja.
En ik vind het ook eigenlijk niet meer dan logisch dat dat bij iedereen altijd zo zou moeten zijn.
Nee. En als we het dan over beginnen hebben.
Wat is de eerste stap?
Ja, precies. Oeh, zou je een tip kunnen geven aan ondernemers die luisteren en denken, ik wil hier wel verder in. Ik zou hier wel me in willen verdiepen.
Ja, ik denk dat je, stel dat de cultuur nu nog niet zo is, dat je, ik denk wel dat je de meeste ondernemers wel het gevoel hebben, oké, wie zou hier wat meer een leidende rol in kunnen pakken? Dus dat mensen, vaak voel je dat wel aan in een bedrijf, dat je het met die mensen samen gaat initiëren. En ik denk dat het heel goed is om eerst eens echt helder te krijgen, waarom zijn we hier nou? Dat is gewoon de basisvraag, ook voor je collega's, waarom ga ik überhaupt naar het werk?
Ja.
En is dat omdat ik mijn geld moet verdienen en zit een moetje? Of zijn er andere drijfveren en motivaties? En ik denk als je dat helder hebt, van daar kun je ook beter je identiteit neerzetten en gezamenlijk daadwerkelijk een richting of missie bepalen. Ik merk als je dat zelf, als je een doel neerzet waar je samen voor vecht, dat er veel meer motivatie komt en dat de mensen gaan opstaan, die leiding gaan nemen, de rest erin meenemen.
Ja.
Dus dat is sowieso, leeft dat positiviteit op. Hè. En ik denk ook als je het niet doet en jouw concurrent collega doet het wel en die persoon, hè, jouw collega werknemer wordt een keer benaderd, heb je natuurlijk ook een grote kans dat die een keer bij een ander gaat kijken en ziet, hé, maar de wereld kan dus ook heel anders zijn.
Ja.
Dat ze er vandoor gaan.
Ja.
Dus ik denk ook wel dat het heel goed is om te doen.
Ja, ik zag gisteren een artikel voorbij komen van Jesse, een teamlid van jullie. Ik weet niet, gisteren als het ging over employer branding.
Ja.
Dat gaat ook eigenlijk hierover. Weten wie je bent. Eerst intern, om dat echt kraakhelder te maken.
Ja.
En dan naar buiten toe kunnen vertalen. En dat wat je straks zei, hè, precies ook wel wie je daadwerkelijk bent.
Ja.
Nu we hier toch zijn, kunnen ondernemers ook vervent bellen als ze zeggen, ik wil hier stappen inzetten en ik heb daar eigenlijk een blik van buiten bij nodig en experts die me daarbij helpen.
Ja, want dat is ook wel grappig wat ik zelf, ik doe natuurlijk zelf vaak de gesprekken met klanten. En 5 jaar geleden, de offerteaanvragen die wij 5 jaar geleden kregen, waren vooral, we willen meer sales, we willen groeien, meer omzet. En de offerteaanvragen of de aanvragen die ik vandaag de dag krijg, gaan eigenlijk allemaal over, ik weet eigenlijk niet zo goed wie ik ben als bedrijf. En wat wij doen is hetzelfde als alle honderden concurrent collega's die we hebben. Dus wie zijn wij nou? En we zoeken nieuwe mensen. Dus dat is gewoon een hot topic op dit moment.
Ja.
Iedereen zie ik ermee bezig zijn. En het begint echt bij wie je daadwerkelijk zelf bent. En uiteraard kunnen wij daarin meedenken. Dat is ook eigenlijk wat we vandaag de dag ook veel doen.
Ja.
En het is er al, dus dat is ook iets wat we vaak zien. Het is er altijd. Er is een reden waarom klanten voor jou kiezen op dit moment. En een reden waarom mensen bij jou werken. Maar maak dat maar eens helder en goed zichtbaar.
Ja. Ja, en dus eigenlijk al ga eerst eens intern in gesprek met de mensen om te vragen, hé, waarom werk je hier eigenlijk?
Ja, ja. Wat drijft jou? En,
ja.
Ja,
mooi. Laatste vraag.
Ja.
Wie inspireert jou in jouw leiderschapsrol? Heb jij een ondernemer waarvan jij zegt, Hester, daar moet je echt, als je nog eens op pad gaat met je microfoon, daar zou je eens langs moeten gaan.
Ja, dan moet je wel even het vliegtuig in. Maar ja. Dan zou ik gaan voor Simon Sinek. Dat is natuurlijk bekend, ja. Meest bekend van The Golden Circle en The Why, How, What.
Ja.
Maar ik zag ook, dat is al een tijd geleden, een film van hem, waarin hij uitlegt het principe van mensen op nummer 1 zetten. En heeft hij een mooie metafoor voor, een filmpje van een paar minuten. En ik geloof 100% dat dat werkt. En dat zie ik om me heen. En volgens mij is dat, als we dat met z'n allen dat gaan doen, denk ik dat je en een heel veel mooiere wereld krijgt. En dat werk, tenminste, voor mij voelt werk niet als werk. Ik denk bij heel veel collega's dat werk hier niet als werk voelt. Werk heeft soms een wat negatievere wat negatievere ladingen. Dat mensen zeggen, ik ben blij dat het weekend is. Nou, ik heb niet het gevoel dat het hier speelt. Nee. En dat zou natuurlijk veel mooier zijn als dat veel meer gebeurt. En ik denk echt dat kan.
Ja, ja.
Dus Simon Sinek is 100%.
Volgende aflevering, mensen. Ja. Simon Sinek.
Dat zou mooi zijn.
Ja, heel mooi. Heel erg bedankt, Nick, voor je verhaal en je inspiratie.
Jij bedankt. Ja. En veel succes.
Yes, dankjewel.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Mocht je hier meer over willen weten, zoek ons dan even op eliterhr.nl of op de socials. Ik wens je nog een hele mooie dag en ik hoop dat je er de volgende aflevering weer bij bent. Tot snel!